Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Valentijn komt eraan en ik vind jullie hele leuke jongens. Zeg wat liefst tegen elkaar.
Die jongen heeft zijn lichaam mee. Hè? Dat is een fysiek sterke jongen.
Dat hoor ik zo vaak.
Wie heeft het meeste indruk gemaakt?
Jij, denk ik. Toch stiekem wel.
Daar ben ik wel heel erg gecharmeerd van.
Oh. Wie vluchtig naar een voetbalteam kijkt, ziet een diverse groep gasten. Jongens van verschillende leeftijden, culturen en sociale achtergronden. Misschien zelfs een soort afspiegeling van de samenleving. Maar wie beter kijkt, die ziet toch vooral bijzonder veel overeenkomsten. Het zit hem in de kapsels, in de kleding, de taal en eigenlijk in de hele houding. Wat de oorzaak hiervan is? Een stevige vorm van peer pressure, groepsdruk, waait door de kleedkamers. De dominante cultuur van de groep slokt iedereen op. Hoe uit dat zich? Waarom doen we er met z'n allen aan mee? En hoe kun je eruit zien als een echte voetballer? Na deze aflevering weet je hoe je tijdens carnaval verkleed kunt gaan als een prototype voetballer.
Salaam.
Zien wij eruit vandaag, we zijn met z'n drieën als voetballers.
Fokker het meest. Ik denk wel dat ik in een gemiddelde kleedkamer niet opval op dit moment.
Dat komt door dat Nike, Nike Tech broekie.
Niet alleen op dit moment hoor, gewoon eigenlijk altijd.
Ja, ik heb altijd bijna, klopt. Ik heb, wat is het, zo'n half oversized shirtje aan, een grijze Nike tennisbroek, shirtje, witte hoge sokken eronder en witte Air Max.
Air Max zie ik niet vaak in de kleedkamer, misschien bij je Stadoko.
Nee, ik heb gewoon hele uitgesproken eigen smaak.
Thomas is een soort, wat is het?
Ja,
het is boswachter.
Het is geen joggingbroek.
Moderne boswachter. Echt gewoon als een trainertje ziet hij eruit. Als een trainertje.
Ik heb wel voetballerachtige schoenen, denk ik.
Wat is het, off-white?
Ja, off-white. Dat is wel dat is kleedkamer proof. Verder valt het mee, denk ik. Even onszelf. Afgelopen week hebben we ergens een teambuilding avondje gehad. We zijn karaoke bar ingedoken.
Ja.
Wie heeft het meeste indruk gemaakt?
Jij, denk ik. Toch stiekem wel. Beetje met je Franse uitspraak.
Thomas en ik hebben een... Fugue, hoe heet die man?
Michel Fugue.
Fugue, en dat liedje heet natuurlijk... Une belle histoire.
Ja, ik vond jullie goed. In het Frans, dat vond ik vrij indrukwekkend.
Bradley was prima.
Bradley deze ding.
Even kijken, ons beste nummer. Fokker, wat is jouw lekkerste
toch eigenlijk het enige nummer waar ik altijd lekker uit de verf kom, is volgens mij Zinloos.
Ja, ik ook.
Lange Franse Baasbeen. Daar kan ik echt mijn hart en ziel.
Ja, dat is Brett ook goed.
Ja. En ik verkijk me iedere keer weer. Ik kijk me iedere keer op Tupac.
Ja, die is lastig.
Ja, dat is niet best.
Ik denk altijd weer dat ik het kan, maar dat die gasten hebben een adem. Dat is niet normaal, man.
Mm-hmm. Ja, jouw beste tune was?
Ja, de Dijk, denk ik.
De Dijk was ook goed, lekker. Welke dan?
Nergens goed voor.
Ja. Ik vroeg me af, zou dit een goed team uitje zijn voor een voetbalteam? Ik heb nog nooit een voetbalteam gehoord dat karaoke is gaan zingen. Ik weet niet helemaal of het past, maar het is wel gezellig.
Ik denk het wel.
Ja.
Die hebben we vaak gezegd, maar Aziatische spelers zijn die vaak goed in.
Ja.
Wij hebben het met VV dus wel eens gedaan. Hadden we een
Kisuke Honda.
Nee, die was toen al weg. Oh. Maar we hadden één Japanse speler die echt niks zei, het hele seizoen lang. Ja. Totdat we karaoke gingen doen, is hij op de bar gestaan.
Mooi man.
Dus dat...
En dan zong hij ook een Japans nummer?
Absoluut.
Okay. Ik ga toch eens over nadenken. Omdat,
dat lijkt me niet heel gek.
Ja, jullie zijn ook al een beetje de voertaal. Begint al Japans te worden.
Ja, het begint recht te lijken, ja. Iemand nog wat kwijt?
Ik heb gisteren gevoetbald. Met VOC 2 echt de allerlelijkste wedstrijd in mijn leven.
Maar hoezo? Jij werd opgepiept.
Ik werd opgepiept, ja.
Moest je niet per ongeluk tegen een derde divisionist dit keer?
Nou, het scheelde niet veel. We moesten tegen het tweede van Kampong. Mm. En die stonden bovenaan en wij stonden redelijk onderaan. En,
is het niet Yannick van der Velde zijn ploegie?
Oh, dat, nee,
dat
denk
ik. Ja,
Ja, dat zou kunnen. Maar was
hij ziet er wel uit als iemand die bij Kampong speelt.
Hij zat sowieso bij Kampong. Maar ik weet alleen even...
Die was er niet bij in ieder geval. Maar ja, dat team is al niet echt goed genoeg voor die competitie. Ja. En toen moesten ze ook nog eens tegen de beste.
Ja.
Dus we hadden tactiek met 5 verdedigers en 4 middenvelders en 1 spits.
Ja. En jij bent ook, jij moet lekker op het helftje van de tegenstander spelen.
Ja,
dus jij moet niet met de kont op de eigen middenlijn
spelen. Ja, we hebben 3 counters gehad en daarvan gingen er 2 in. 2-0 gewonnen.
2 keer de big sexy.
Nee, 1 assist en een goal. Ja,
lekker zeg. Lekker.
Samen met mijn neefje voorin de eerste helft. Die moest in de rust weg, want die had familiediner. Was ik niet vaak genoeg. En toen de tweede helft was het helemaal zo. We zijn nog 1 keer van onze over de middenlijn gekomen. Ik kreeg een corner. Die heb ik geprobeerd in te draaien. Ja, ging op de paal.
Had je neef echt een familiediner? Of was het gewoon... Ja, wat een slecht excuus, maar had in die nagedacht dat jij ook meespeelde.
Hij had echt familiediner.
Mooi, man. Dat was een ouderwets dagje VOC op de
film. Ja, als genieten, man.
Mooi, man.
Heb je nog een tackle gemaakt?
Nee.
Ik wel, zaterdag. Ik ben weer tegen mijn grootste ergernis als keeper / voetballer aangelopen, denk ik. En dat is zo'n gigantische schavel. Het is zo... Maar ik vroeg me een beetje af, want...
Je speelde ook op velden waar het ook wel makkelijker...
Ja, wij speelden uit bij Hoek. Dat was niet te doen, man. En ik heb eigenlijk de laatste tijd... speelde ik altijd met een legging eronder. Ja. Dat is dan een stuk veiliger.
Nou, dat houdt toch ook niks tegen?
Jawel, legging gaat wel.
Okay. Met van die pads erin ook? Of...
Nee. Je bedoelt echt die oldschool shit. Nee.
Maar dat bestaat het niet voor je heupen of zo? Dat je een beetje zo'n verdikking
zo'n verdikking. Maar die heb ik met wedstrijd nooit aan, man. Okay. Alleen met trainen.
Mm-hmm.
Maar nu, het was weer iets warmer. Het zonnetje scheen. Dus ik dacht, weet je wat, ik vind het toch eigenlijk lekker om gewoon alleen sokken aan te hebben.
Ja.
En dan komt de tweede helft zo'n diepe bal. En ik sprint echt met alles wat ik heb. En ik moet helemaal gestrekt zo'n tackle. Maar volgens mij is mijn techniek bij sliding is ook niet helemaal perfect.
Mm-hmm.
Dus ik ga met mijn rechterbeen naar die bal toe en mijn linker glijdt echt zo'n heel stuk over de...
Over
het was gordroog.
Ja,
en ik denk dat na 3 centimeter mijn sok al af is.
Ja.
En je voelt het gelijk als zo'n hele fucking hete, brandend gevoel.
Ja, waar heb je hem? Heb je hem hier? Ja, ik heb een scheenbeen of op je dijbeen?
Zeg maar boven aan de zijkant van mijn... Van mijn scheenbeen.
En het kutte daarvan is, het geneest ongeveer in 2 weken of zo. Maar binnen die 2 weken ga je weer trainen. Ga je altijd weer erop vallen. Maar dit gaat gewoon weer, dit gaat gewoon weer open binnen nu en een dag of 5.
Dat gaat niet.
Als je erop valt wel.
Nee, kijk, dit is waar ik naartoe wilde. Mm-hmm. Bij jou gaat het niet open als buitenspeler. Nee. Want jij kan rustig een week geen tackle maken.
Klopt.
Ja, jij kan dat gewoon besluiten eigenlijk.
Ja, dat was het mooiste moment van zulke dingen. Als een beetje zo genees gaat, zo kriebelen.
Ja, dan kan die kortjes
eraf krabben.
De kortjes eraf krabben.
Dat is een lekker momentje.
Maar doe het altijd een paar te vroeg eraf krabben. Dan bloedt het weer.
Ja, klopt.
Dan krijg je weer een paar nieuwe. Maar kijk, dit is de plek waar keepers hem vaak hebben. Dus net een beetje onder je knie aan de buitenkant. Maar verdedigers hebben vaak op een heup. Heb ik het idee.
Net onder dat heupbot, rondom dat heupbot.
Die is misschien nog wel naarder, man.
Is echt heel kut. En het ergste moment is daarna onder de douche.
Oh, vreselijk.
Als het begint te branden. En kut, man.
Wat ik nu dus had, dus wij speelden bij Hoek. Dat is echt een hele...
Oekoe uit.
Ja, het is verschrikkelijk uitwedstrijd. Dat is qua complex echt helemaal niks. Maar dus die waterdruk is daar bijna nul. Dus je kon, eigenlijk had de douche al niet echt zin.
Ja.
Maar dan kan je dus ook niet schoonmaken. Dus ik was gewoon in de bus gaan zitten. Ik had een beetje proberen te laten drogen.
Ja.
En toen kwam ik 's avonds thuis en ik voelde me helemaal niet lekker.
Mm-hmm.
En toen keek ik nog eens goed voordat ik naar bed ging naar die plek. En er zat eigenlijk gewoon nog allemaal zwart in.
Ja.
Dus dan weet je, ik moet hem nu
schoonmaken.
Ik moet hem gaan schoonmaken. Anders ben ik morgen echt het Sjaki.
Ja.
Maar dat is wel, als je dus 5-6 uurtjes later nog een keer gaat doen.
Ja.
Dat is echt verschrikkelijk.
En dan is jodium en zo? Of
ik had een handdoek. Ja. Had ik zeg maar heet gemaakt en dan deed het deppen.
Ja.
Johnny Depp. dat was die.
Wat ook matig is, dat je dan 's avonds naar bed gaat en je gaat lekker op je matras liggen en hij begint aan dat wondje begint aan je matras te plakken.
Dat is dus het ding. Je bent ineens
op je onderbroek als die op je dijbeen zit
dan tegen elkaar vast gaan zitten.
Ja. Kijk, met dus die plek waar ik hem nu had, kan je nog een soort van heel kunstmatig kan je hem je ene been buiten het bed leggen.
Okay,
op je heup gaat dat natuurlijk helemaal niet. Dan kan je helemaal niet draaien.
Lekker. Maar wat enige remedie is gewoon daar toch een hele goede nachtrust maken. En dat kan eigenlijk maar op 1 soort matras.
Emma sleep, natuurlijk. Emma
slaap je er gewoon altijd doorheen. Zeg maar. Dan lig je gewoon zo diep te slapen.
Ik wilde dus zeggen, ik heb normaal heel erg last gewoon van mijn slaap, zeg maar, als zoiets gebeurt. Maar ik heb eigenlijk best wel lekker geslapen dit weekend. Maar ik wist niet waarom. Maar dat komt natuurlijk door dat nieuwe Emma sleep matras.
Je bent er gewoon doorheen geslapen.
Niet te doen. Ja, ik heb heerlijk geslapen.
Geweldig. Lekker matras, hè?
Ja, fantastisch.
En als je dat thuis ook wil, dan kan je uiteraard een Emma sleep matras aanschaffen. En met de code CorePodcast.
Alles in
hoofdletters. Krijg je ook nog een goede 10% korting op www.emma-sleep.nl.
Netjes.
Lekker. Netjes. We hebben het eerder, een week of drie of zo geleden, heel even over voetbaltaal gehad. Toen deelde ik een aantal termen uit het buitenland. En een daarvan was het Chinese yo gui.
Yo gui.
Oh, yo gui, wat betekent in je rug. Maar dan letterlijk vertaald is het pas op een geest of er is een geest. Ik kreeg een mailtje van iemand die speelt bij Vitesse Delft 5. Bij Vitesse Delft 5 hebben wij sinds kort 2 Chinese spelers. Snel, technisch, behendig. Nu hebben we in jullie podcast yo gui aangeleerd. Er is een geest voor in je rug. En je raadt het al. Gelijk 3-2 gewonnen met een goaltje van onze eigen Chinees, Kevin.
Ah, is dat goed? Ja, dat is fantastisch.
Het werpt gelijk zijn vruchten af.
Ah, jongen, wij maken maatschappelijk impact. Dat is niet te geloven, jongen. Oh.
Ook een mooie. Even kijken. Uit andere taal. Het Vlaams. Ik las een nieuwsbericht over... Het ging geloof ik over Club Brugge. Club Brugge redt de meubelen.
wat was ja, de ja, overstroming? Zijn die bank gaat dit, wat is je,
maar ik heb deze vaker voorbij zien komen.
Wat een lekkage. Wat een
lekkage. Naar de bovenste etage gebracht. Alle meubelen zijn gered.
In Nederland zijn ook meubelen gered dit weekend. Ja, ja, even denken wie dat dan waren, joh. Ja, volgens mij bij Ajax of zo.
Ajax redt de meubelen?
Ja, ik heb dat.
Misschien is het ook in Nederlands taal gemeengoed. Maar ik dacht dat iets Belgisch... Het zal zoiets zijn als red wat er te redden valt. Of redden...
Het vegenlijf.
Het vegenlijf.
Het vegenlijf redden, zo denk ik.
En er kwam nog één hele mooie voorbij. Maart, volgens mij kwam jij die tegen. Een spits die met, ja. Die met hagel die met hagel schiet.
In het Spaans een rifle de feria.
Rifle de feria. Wat feria. Kermispistool betekent.
Ja, dus dat
hij
is
probeert eindeloos te schieten, maar losse vlodders gaan alle kanten op.
Die is geweldig.
Mooi, rifle de feria.
Ik zat een tijdje terug was er een kampioensgevecht in de UFC. En ja. Daar vocht een Zuid-Afrikaan. En dat was de eerste Zuid-Afrikaan die de belt kon winnen. Mm. En het was sowieso de eerste keer dat ik Afrikaans coaching, zeg maar, hoorde.
Ja.
Dus normaal hoor je altijd, joh, het gaat altijd in het Engels of in het Portugees, want het zijn heel veel Brazilianen.
Ja.
Het Portugees versta je niet, dat hoor je aan de uitspraak.
Ja.
En in het Engels hoor je alleen maar head movement.
Ja.
You gotta be first.
Ja.
En nu hoorde je, het gaat vaak over dat je bij vechtsporten moet flowen, dus dat je gewoon jezelf moet laten gaan.
Mm-hmm.
En hoorde je die Zuid-Afrikaanse coach, die hoorde alleen maar vloei. Dat vond ik wel vet.
Ja, ja. Afrikaans goede taal.
Ja. Nog wel even, Bart, met jouw toestemming, één dingetje. Kijk, we zijn...
Hoezo moet je mijn toestemming daarvoor
hebben? Ja, je bent toch een beetje de eindbaas hier. Wij zijn natuurlijk een beetje... Wij zijn groot geworden met...
Normaal
doen. Ja. En zorgen dat we ook als één van de drie niet normaal doet, om elkaar even gewoon terecht te wijzen. Ja. Hey,
je hebt de krant gelezen.
Dus kijk, als dat kopje boven het maaiveld uitkomt,
dan moet die negen
dus, dat mag nog een klein stukje.
Ja, maar je moet wel normaal doen.
Ja.
Dus kijk, bijvoorbeeld, ik ben een keer bij Santos podcast gaan zitten. Ging ik vertellen wat de stadionbeleving was bij FC Utrecht. Toen hebben jullie mij helemaal... Met terecht, die heb ik genoeg als man koud gemaakt.
Van haar bij Rijnmond hebben we ook een paar draaien om zijn oren gegeven.
Een paar draaien om zijn oren gegeven. Maar nu, Bart, zag ik een interview met jou in de Trouw.
Ik heb het even uitgelegd.
Ah, dit is echt Louis van Gaal achter.
En er stond er dus als grote kop. De groene politiek heeft een heel slecht verhaal verteld.
Ja.
Jongen, dan heb je...
Louis van Gaal.
Maar Maarten is vals. Want af en toe gaan we het oude hoeren. En dan hebben we het gewoon hier over af en toe.
Wat jij
en
moet
nu,
zeggen.
En nu zie je het uitvergroten. Dan denk je, die ga ik ermee pakken.
Maar ik denk dus wel serieus... dat als ik je dan een tip mag geven... Volgens mij is gewoon ook... Jouw spreektaal is niet gemaakt voor de krant.
Oké. Okay,
omdat je kunt als sprekend brengen een hele hoop nuances aan.
Ja.
Maar als het daar zo staat, dan denk ik, die gozer die zit het ons allemaal uit te leggen. Ik wil toch even een paar dingen aanhalen. Sowieso iets wat mij wel verbaast. Kijk, de insteek van dit verhaal was, ik schets even veel zwart-wit.
Ja.
Voetballers zijn niet geïnteresseerd in de maatschappij. Ja. En jij bent de uitzondering op de regel.
Mm-hmm.
Of de uitzondering die de regel bevestigt. Maar dan wordt er in de eerste alinea wordt er bijvoorbeeld aangehaald hoe bijzonder het is dat er een voetballer is die naar een rechtbank gaat.
Ja.
Maar ja, kennen jullie mensen die geen voetballer zijn, die wel eens naar een rechtbank gaan?
Studenten.
Ja, maar het is toch niet...
Journalisten.
Maar het is toch niet zo dat iedereen die gewoon een normale baan heeft, die niet voetbalt, dat die allemaal naar de rechtbank gaan?
Ja, dus het is gewoon bijzonder dat hij...
Naar de rechtbank gaat.
Als maar dat niet student, rechtsstudent of journalist. Nee.
Dus dat vond ik al een beetje een gekke speling. En dan, oké, er is één stukje en daar hebben, kijk, Thomas en ik hebben niet superveel contact meer. Maar dit was wel echt even een moment dat wij zeiden van... nu moet we even bij elkaar komen. En we gaan nou op die rem trappen.
Mm.
Ik lees hem even voor. Het gaat over jouw vrije tijd. Die besteedt vriends nauwelijks op zijn PlayStation, waar stof op staat. De 5 gitaren, waarop hij graag zielige oude mannenmuziek speelt.
Allemaal.
Country of Bob Dylan, glimmen wel. Daarnaast staat de piano met microfoon. Zijn boekenkast is gevuld met romans van Revo, Ulebeck en Murakami.
Ulebeck.
Ulebeck en Murakami. Of literatuur over het neoliberalisme en de zin van het leven. Maar toch ook gewoon de biografie van René van der Gijpen. Ik wil eigenlijk altijd iets doen waarvan ik wijzer word.
Ja, erg. Hè? Dat is gênant.
Maar ik vind, ik wil... als het mag, ik wil mijn
verschet... Je verkoop jezelf wel lekker.
Nee, is, maar kijk, ik zou je nog eerlijk zeggen. Je krijgt het dus terug. En je kan, ik heb het eerder gezegd, je kan zeg maar... Dit was mijn huiskamer. Je kan...
Maar heeft hij gevraagd of jij je PlayStation wel eens gebruikt?
Die ligt in een kast, zo in een open kast. En er ligt een laag stof op.
Maar gebruik je hem wel?
Nee, ik gebruik hem ook nooit. Okay. Nee. Maar het is maar net hoe... je kan zoeken naar de anti-stereotype voetballer. Maar het is maar net hoe groot je dat... Je kan het vergroten als kan je zo groot maken als je zelf wil. Ja. Dus eerst stond Dostojevski erop tussen. Daar heb ik één boek van, heb ik ook niet gelezen. En daarvan heb ik gezegd, misschien moeten we die eruit halen. En ik heb zelf de suggestie gedaan. Doe Gijp erbij.
Ja, maar natuurlijk de manier waarop hij Gijp erbij heeft gezet, is het eigenlijk is nog... Ja. Want hij heeft nu dat gewoon tussen aanhalingstekens gezet.
Ja, dat is mijn eigen bijdrage geweest. Ik bedoel natuurlijk te zeggen, het is niet alleen maar highbrow culture.
Hij had ook een heel ander lijstje kunnen maken.
Ja, absoluut.
Klim.
Patty Bart.
Patty Bart had het kunnen zijn. Ja, Hartgras. Ja, ja, ja. En dan toch als laatste gewoon mijn favoriete zin van het interview. Dat is, op een gegeven moment start dan een nieuw kopje. En dat kopje heet Boze Burgers. En dan is de openingszin van die Alinea is... Vriend, ze brengt het gesprek op eco-design.
Stofzuigers. Dit is
nog één keer, als je dit niet goed gehoord hebt. Vriend, ze brengt het gesprek op eco-design stofzuigers. Dat is toch geweldig.
Wat je daar hoeft...
Ja, het is serieus wel een goed punt.
Het is echt heel... Ik praat er echt graag over. Dus daarom vond ik het ook een leuk interview om te doen. Het ging over de enorme weerstand die klimaatpolitiek oproept bij mensen. Dus ik zeg het ook in het artikel. De meest gehate mensen in Nederland zijn, denk ik, Frans Timmermans. En kort daarna Sigrid Kaag. En als wij één dingetje zeggen over klimaat... of
Geert Wilders staat ook vrij hoog, denk ik.
Dat klopt. Maar op YouTube bijvoorbeeld, als wij één dingetje zeggen over klimaat... en dat soort dingen, dan is het gelijk. Deugd niet.
Goed voor het algoritme.
Woke shit en weet ik het allemaal. Dus ik ben wel eens gevraagd om een soort, om bijvoorbeeld voor dat Extinction Rebellion wat te doen. Maar ik hou helemaal niet van jullie moeten allemaal elektrisch rijden. En ik doe zelf ook 1000 dingen fout. Maar ik hou wel van hele praktische oplossingen. Daar vind ik dat je het in moet zoeken. En er is één zo'n, ik heb het ook niet zelf bedacht. Ik heb het gewoon van Jesse Frederik van de Correspondent. In Brussel hebben ze gewoon opgelegd op een gegeven moment dat stofzuigers, weet ik veel, 80% zuiniger moeten zijn. Gewoon opgelegd. En vanaf dat moment zijn alle stofzuigers in Europa die worden verkocht 80% zuiniger. En dat scheelt, weet ik veel, tonnen bizar. Aan CO2 uitstoot. Dat soort dingen vind ik, daarom bracht ik het.
Ja, het is ook een goed,
maar er staat er ook in één gaat het gesprek over stofzuigers.
Maar het staat ook zo, vriends, brengt het gesprek over eco-design stofzuigers.
Ja, het was wel leuk hoor.
Maar dus de mensen die... het is een leuk stukje geworden, staat in de Trouw.
Ja.
Een paar mooie foto's ook erbij.
die werd ook in de groepchat, in de Sparta-chat gestuurd. Dan weet je dat je echt een draai om je oren krijgt. Ja. Dat is goed. Daar gaan we het ook later over hebben. We gaan nu even naar onze favoriete rubriek. En dat zijn de stadionbangers.
Leandro Bacuna. Deze heb jij nog gedaan, hè, in de karaokebar.
Ja,
ik wist niet eens dat er een heel nummer achter zat.
Ja, tuurlijk, joh.
Nee, man. Ik moet zeggen, ik bracht er niet heel veel beter op. Iedere week kunnen oefenen, maar ik heb nog weinig progressie geboekt.
We gaan een keer niet de oversteek naar Engeland maken, maar blijven lekker in eigen land. En er is een hele korte Thomas van PSV.
Ja. Sergio Dest.
Better than all the rest.
Ja. Maar zij komen ook op met dat nummer, toch? Daar?
Ja, van dat is toch...
Van Tina Turner.
Tina Turner. Simply the best.
Zou hij nog stiekem zingen zelf?
Ja, ik vind hem wel... Dest. Ik weet niet of ze hem... Volgens mij zingen ze hem ook. Better than all the rest. Hij is wel echt gewoon heel toetreffend.
Hij is lekker.
Vond ik ook mooi. Dan heb je...
Ik kreeg een lekker carnavalskaartje. We kregen op de mail een carnavalskaartje over... Ken u nog Tyrone Laurent?
Ja, van RBC.
Ja, en van NAC, die kale.
Zegt mij niks, man.
Is er op...
Ja, hij heeft ook in Engeland gespeeld, denk ik, toch?
Weet ik niet.
Hij heeft, denk ik, Premier League gespeeld ook nog.
Mm-hmm.
Maar die
Ipswich of zoiets.
Daar was op het deuntje van Brabantse Nachten zijn lang. En we zijn gemaakt. En hij is natuurlijk, hij is ontzettend kaal. Die kale is Tyrone Laurent. Die kale is Tyrone Laurent. Hij komt soms wat langzaam op gang. Ja, maar dan. Ja, maar dan. Die kale is Tyrone Laurent. Ik vind het toch wel lekker.
En je hoort dat Breda stadion dat ook wel.
Zij hebben echt heel veel nummers volgens mij gemaakt. Op
carnavalsnummers.
Ze ook... Limburgse vlaaien zijn vies.
Ah. Dat klopt, ja.
Limburgse vlaaien, ze stinken naar poep en naar pies.
Ah. Ah, goed. Goed. Dan eigenlijk wat ik echt geweldig vond, was vroeger Ruud van Nistelrooy bij Manchester United. Want wat zongen ze altijd als hij scoorde?
Ruud.
Dat vind ik eigenlijk heel mooi. Maar het schijnt dat ze bij PSV eerder ook wel een aardig liedje op hem, over hem hadden gemaakt. Ook een soort carnavalshit. Dat is dat Anton Austirol. Zijn naam past er wel goed bij. Laten we even luisteren over Ruud van Nistelrooy.
Hij is zo knap. Hij is zo mooi. Ja, daar is Ruud van Nistelrooy. Zijn lijf is helemaal perfect. Door de goden zelf verwekt. Zijn figuur. Een wonder der natuur, de beste spits van de eeuw. Het is een Nederlandse leeuw. Wanneer hij scoort voor PSV, zingt heel het stadion weer mee. Ja, dat is Ruud van Nistelrooy.
Helemaal vrolijk van.
Slecht, hè? Hij is zo goed, hij is zo mooi. Ja, het is Ruud van Nistelrooy.
Hij is ook wel echt, hij was wel mooi.
Ja, hij, mooi,
ja,
mooi,
is een mooie gozer. Ja,
mooie man, mooie, ja, mooie kerel.
Goeie baard.
Ja, ja, een hele goede baard. Het was een soort item van Wilfried de Jong bij Holland.
Ja, dat hij met hem naar de kapper ging.
Staalharde baard van hem.
Dat hij in Madrid zit hij dan toch bij zo'n barbier.
Ja,
dan
zegt
ja, dan ziet hij er goed uit.
Hij heeft een hele harde baard, zegt die barbier dan. Dat vond ik goed stikkie, man. Maar nu wordt het alleen maar mooier. Want we hebben, dit is natuurlijk een beetje zelf felicitatie. Voor Fokkert is al een prachtige banger voorbij gekomen.
Maar we zaten te wachten op even voor het trainertje. Het
trainertje moet ook aan de beurt komen.
En dat is natuurlijk onze, hoe noemen we hem? Onze eigen singer-songwriter.
Jeroen Dedel. Van Dedel.
Ja, meer op zijn ballen op zijn schedel ja. Nog steeds.
Dat is van Lisse, die jongen bij Lisse speelt. En die altijd voor al zijn teamgenoten
en hij stuurt video, hij doet het oprecht fantastisch.
Ja. Beetje maar de hij moet Madonna niet, van SC Lisse.
Hij moet natuurlijk niet denken dat als hij petje op doet, dat we niet zien dat hij kaal is. Dat hebben we nog steeds gezien, Jeroen. Maar dit is wel weer een knalletje. Ja. We gaan luisteren.
We gaan luisteren.
Want in dat ene perfecte seizoen maakte hij Sparta Rotterdam kampioen. Schoot 24 keer raak en toch liep het huwelijkspaar. Uiteindelijk in Kaapstad aanbeland, maar daar is Big Sexy niet gestrand. Want hij ging nog even door op weg naar Excel. Thomas Ferrara aan de buitenkant maakt hij een dubbele schaar. Becky voorbij en in het net krullen maar. En aan de buitenkant zorgt hij voor gevaar. Aan de buitenkant zorgt hij voor gevaar.
Ja, ik vind hem heerlijk.
Ja, fantastisch.
Hoe mooi is het? Daar heb je Thomas van Haar.
Aan de buitenkant maakt hij een dubbele schaar. Ja, dit is geweldig.
Ja, dit is Dedeltje.
Ik doe thuis wat meer koken tegenwoordig. Ik heb hem echt luidkeels gaan zingen.
Hij is mooi, man. Jeroen, bedankt.
Dankjewel, Jeroen.
We gaan het over peer pressure hebben.
Peer pressure.
Groepsdruk, denk ik, zo een beetje vrij vertaald. Ja. En Thomas, ik vroeg me af, denk jij dat voetballers in de regel geestelijk onafhankelijk zijn of beïnvloedbaar?
Ik denk beïnvloedbaar.
Dat idee. Jij, Fokkert?
En dan wel de ene net wat meer dan de ander, maar vrijwel allemaal.
Wij dachten even de aanleiding. Voetballers herkennen voetballers uit duizenden, zou je kunnen zeggen.
Ik weet nog dat ik diezelfde vakantie in Mallorca waar ik het over had. Ja. Wij liggen daar met die gasten op het strand en er gaat iemand, alleen in een zwembroekje, die begint hoog te houden.
Ja.
Maar je ziet gewoon aan zijn manier van lopen, van, dit is 100% een voetballer.
En dat zie je aan...
Zijn houding, zijn zwembroekje wat kort omhoog staat.
Stevige bovenbenen waarschijnlijk.
Spierde bovenbenen.
Oogbeentjes.
Klein beetje oogbeentjes, zeker.
Zongebruind, denk ik.
Ja, had een opscheertje.
In het algemeen een zelfverzekerde houding waarschijnlijk. Van, ik ga even met dat balletje een beetje pingelen hier.
Klokje om.
Duurklokkie
op het zwembad, op het strand.
Tatoeages, dingetjes.
Nee, die had hij niet.
Mooie vrouw aan zijn zijde.
Absoluut.
Ja, ik heb precies dezelfde ervaring. Ik was in Tokio, ook heel anders. Ik weet niet of het een voetballer was, maar je ziet gewoon een jongen in een station met zo'n kort broekje. Hij beweegt goed, dikke kuiten. Zo'n Louis Vuitton handtasje, hele mooie vriendin. Dit is, en dan geblondeerd haar had hij ook nog. Ja, dit moet een voetballer zijn.
En als het niet is, is de rapper.
Is de rapper.
Het is een van de twee.
We hebben vorig jaar in het theatershow, in het Luxor, dit was onderdeel van de show even een stukje. We hebben voetballers bingo gedaan. En we gingen eigenlijk gewoon op zoek naar waar moet je aan voldoen als je een echte voetballer wil zijn, met een aantal voorbeelden en plaatjes en dingetjes.
Doorslaat succes trouwens, die show.
Was zijn grootste, overigens, nu we het toch over hebben.
Er zijn echt bijna geen kaarten meer. Dus als je erbij wil zijn, dan moet je heel snel op dat linkje in de show notes klikken.
Voor onze nieuwste show.
Ja, en dan kan die derde online.
Die eerste is stijf uitgevolgd, die tweede is niet. Ja.
FK, want we gaan niet alles
opnieuw doen. Ik ga die derde afzeggen. Ik heb daar geen zin. Later gewoon
familieverjaardag. We gaan niet alles doornemen, maar wat kan ongeveer voorbij aan attributen, aan dingen die nodig zijn om een echte voetballer te zijn?
Balenciaga.
Ja, en dan specifiek die Balenciaga schoenen met zo'n sokkie. Dat is,
Speedrunner.
Speed, 700-800 euro geloof ik. Nou, ik denk dat 60% van de kleedkamer die heeft of heeft gehad.
Nee, zeker niet.
Ik heb ze ook kunnen weerstaan. Vertel even over Jurgen Matthij. Vind ik altijd mooi om
te Jurgen Matthij was een jongen die ging altijd heel, hoe zegt het, net heel sober gekleed ging die. Die had gewoon lekker H&M trainingspakje aan, het liefst niet gestreken. Zijn vriendin was duidelijk wel meer van de mode en die vond het belangrijk om daar veel geld aan uit te geven. En zij heeft toen een keer voor zijn verjaardag die Balenciaga Speed gekocht. En hij kwam dus in de kleedkamer. Hij had ze voor zijn verjaardag gekregen. Toen is hij de deur uitgegaan thuis zonder die schoenen aan. Toen heeft zij zoiets tegen hem gezegd van, hallo Jur, zou je niet even mijn cadeautje aandoen?
Ja.
Nou, hij heeft die schoenen aangedaan. En hij kon die kleedkamer inlopen en het was echt een... Het was eerst, viel alles stil. Maar iedereen zag het ook. Van een soort van mensen begonnen elkaar zo vast te pakken. Wat is dit? En toen zo'n oorverdomend... Gewoon een totale...
Dus hij had dus die hele flashy sokschoen van Balenciaga en dan een sobere outfit.
Nee, ja, gewoon zijn niet gestreken H&M trainingspak. Maar wat ook waarschijnlijk niet helemaal matchte.
Ja, wereld.
Dat was super.
Maar wel echt schoentjes voor voetballers, ja. En dan heb je nog, eigenlijk is alles van... Je hebt ook die hele grove Balenciaga schoenen, die zie je ook veel voorbij komen. Dan had je nog...
Met die maat op de voorkant. Ja. Er staat er zo'n 43 op. Gigantische schoen.
Ja, dat klopt, ja. Dan heb je... Ja, ik ben wel eens in Amsterdam, heb je een winkel die heet Voor Amsterdam. Dat is ook een shirt. Voetballers veel dragen, maar gewoon in die winkel, ik raad je aan om daar een keer heen te gaan, dat ademt voetbalcultuur. Hoe het er ruikt, hoe de mensen, de kleding, zelfs de vrouwen die daar binnenlopen, dat zijn één op één voetbalvrouwen. Dat is gewoon één op één voetbalcultuur. En dat shirt wordt ook veel gedragen van Voor Amsterdam.
Die squared bookie.
Ja, en dan die pet, die daar moet...
Icon.
Daar moet Icon op staan.
Dat was zo mooi. Bij Excelsior trainingskamp was een jeugdspeler mee.
Ja.
Cedric. Die noemen we Setje. En toen hoorde hij op een gegeven moment, was zo'n avond waarop de spelers allemaal hoorden. En ik hoorde in mijn kamer, hoorde je iedere keer, zo, Setje. Ja. En ik denk dat ik het wel 5 keer heb gehoord of zo. Totdat ik die gang, hij moest op iemand wachten. Dus hij stond op die gang en iedereen kwam langs.
Wat had hij aan?
Ja, precies dat. Die Icon-pad en die squarebroek met...
Dus ik hoop te zien wat je aan moet
doen. Dat is nu ook in dat team van onder 21.
Heerlijk.
Als we een team uitje hebben of zo... Setje kan ze mooie kleren.
Dat is doorgaans wel zo, want voetballers komen ook gewoon wel eens in trainingsbak. Maar als er dan een teamuitje is of een festiviteit, dan gaan we allemaal uitpakken. Ja, dan komen
het is zo, wel zo. Maar je hoorde dus al zo. Dus op het moment dat je die gang doorliep, dacht je ook van, oké, nou wat zal die...
Hij heeft iets geks aan. Ja, en dan, de kapsels zijn natuurlijk ook, het is altijd...
Geblondeerd.
Ja, 8 van de 10 keer is, of geblondeerd of zo, op scheertje met een
Militair kapsel.
Vaak naar de
blauw, vaak blauw. We zien tegenwoordig een beetje, helemaal wit.
Roze. Griezmann.
Rapinoe houdt er ook van.
Ik las trouwens die in Noord-Korea.
Welk grapje maakt ook weer?
Ja, over make-up.
Mensen,
Ja, het verzonnen. Die viel erg goed in dat theater. Dus er komt een foto. Dus wij zeggen, Thomas zegt, je moet je haar blonderen. Ik heb daar respect voor, mensen die dat durven. En er komen een aantal spelers die dat hebben gedaan. En dan komt er een foto van Mesut Özil. Dan zeg je zoals Megan Rapinoe. en daarna volgt die Rapinoe. En dan zeg je of Mesut Özil. Eigenlijk.
Ja, geslaagde grap. Maar ik las in Noord-Korea. Daar is dus per wet vastgelegd dat je maar 1 kapsel mag dragen. En dat is het kap als man. En dat is het kapsel van de grote leider.
Kim Jong-un.
Ja.
En hoe doen zij dat dan met die...
als je dan kalend wordt.
Ik ben dus een nieuwe trend onder voetballers. Dan worden allemaal kaal. Maar iedereen...
Hier heb ik geen antwoord op, jongen. Dat is een goede vraag. Dan ga je de bak in, denk ik.
Ja, doodziek. En dat die gasten is, weet ik veel, die stel nou dat jij jouw scheiding naar rechts zit en hij draagt hem naar links.
Ja. Dat kan toch niet?
Ja, dan moet je... Ja.
Zo werkt het. Heel veel baks in.
Ja, dat is toch niet lekker.
Je kan toch je scheiding gewoon iedere kant op doen?
Nee, mijn haar ziet er heel raar uit, man. Dat is de andere kant.
Nee, het kan best. Het is gewoon kwestie van doorduwen.
Is goed. Ga je lekker in Noord-Korea zitten, joh, maf, Kees.
Dan toch even, want ook die sleeve tatoeage is ook echt een enorm ding geweest. Ik heb altijd het idee dat een beetje bij Gregory van der Wiel, misschien bij Ramos zo'n beetje begonnen is. En dat is echt in een soort olievlek is dat verspreid. Vooral onder voetballers en in de slipstream van voetballers ook. Die jongens die op voetballers willen lijken.
Die nektato heb je ook al veel gezien, man.
Ja, ik denk dat Lars Veldwijk hoog scoort op het prototype voetballer. Ja.
Ik in Karsdorp. Ja.
Maar Fokker, jij hebt ook, denk 2-3 tatoeages zo? 2 of zo?
Ja.
Is daar, hoeveel procent daarvan is geïnspireerd op het op de voetbalwereld?
Niks.
Nul. Okay.
Niks.
Dit had je ook gedaan als je student was gebleven.
Ja, dat denk ik wel. Okay. Dat denk ik wel. Ik heb er eentje met allemaal bolletjes. Dat is gewoon een familietattoo. Mm-hmm. Dus dat komt nergens vandaan. En ik heb een beetje mislukt Colombiaans gezegd op mijn arm. Ja, dat hebben toch ook niet heel veel voetballers, denk ik.
We hebben het nog laten liggen al die tijd. Hè?
Laat je niet vastie.
No dar papaya.
Ik heb no dar papaya staan. En dat, ik heb dat toen zelf geïnterpreteerd als dat het in het Colombiaans betekent van, joh, als je gewoon normaal doet, dan komt alles goed. Maar het betekent letterlijk never let your guard down. En dat is toch wel een beetje in het rijtje carpe diem. Daar ben ik niet speciaal heel trots op.
Het betekent toch laat je niet pakken? Of,
ja, never let your guard down.
Mooi.
Never let your guard down?
Ja. Ja, dus dat laat je niet vassie.
Oké.
Okay. Ja, dat is te weinig zeg ik.
Ja, dat is stiekem.
Ja, ik had het ook zelf niet helemaal zo bedacht. Maar ja.
Never let your guard down.
Kom er nog wel een keer op terug.
Dat is allemaal op je arm staan.
Dan had je in een iets eerder stadium, had je dat was ook niet normaal, die Dr. Dre koptelefoon. Maar dat was niet, zeg maar, Beats by Dre, dat was niet 20% of 40%, dat was echt 80% die had er zo in de rood of
Hadden jullie dan ook, zeg maar...
Ik heb niet gehad.
Want de tijd dat
die
dat
Bob Marley was...
die is gratis, die werd gebracht.
Ja, die Marley is inderdaad gezien. Ja, maar die kregen mensen gratis. Ja, maar we hadden dan nog met die Beats, zeg maar, dat was de tijd dat ik in de jeugd speelde. Ja. Maar je had die dunne, die was bijvoorbeeld 150, je had een hele grote van 300. Maar dan had je dus, sommigen kregen dan, ik kreeg geen cadeau van €300 van mijn ouders voor mijn verjaardag. Nee. Dus als je dan bijvoorbeeld zo eentje had van 150, dan was je toch eigenlijk nog steeds een beetje sukkeltje.
Was je half voetballer. Was je half voetballer. En dit is misschien ook een beetje gedateerd lijstje inmiddels. Kunnen we nog wat dingen toevoegen die recenter zijn?
Weet je wat je nu veel ziet als er een team uitje is? No. Die schoenen zonder fetus, man. Die beetje die netten. Helemaal van leer. God, hoe heet die dingen nou?
Van die Chelsea boots.
Ja, Chelsea boots.
Ah, oké. Okay. Ja, misschien.
Chelsea boots zie je vrij veel.
Ik heb een parelketting zie ik langzaam aan het verschijnen.
Parelketting?
Parelketting bij de echte ballers. Die beginnen parelkettingen te dragen.
En die schoenen met of een hele dikke zool of hele dikke fetus. Dat gezien die Allstars of die Adidas. Met
de Adidas en die
dikke fetus.
Dat is één van de twee.
Oh, wat zijn die dik, zegt die fetus. Oh, wat zijn die dik.
Ik zeg goed, ja. Die dikke Adidas.
Die lokken je ook uit... Om het tot maken van hele slechte grappen.
dit was... Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar er is zo'n... Je hebt van die armbanden, die zitten op de hoogte van je aanvoedersband. En dat registreert allemaal
die,
gegevens.
Hoe heet die dingen ook? Slaap, ring of zo?
Ja, flow of weet ik veel wat. Ja. Die registreert je slaap en je bloeddruk en je hartslag. Dat begint nu ook een beetje. Dat zie je steeds meer voorbij komen. Dat begint nu
is bij jullie in de kleedkamer zo'n sporthorloge nog een beetje een dingetje?
Nee, dat zijn... Dat is nu
bij je aanvoedersband daar.
Ja.
Netjes. Heb je er al
mijn arm. Ik heb wel over nagedacht, maar het is...
Ze zitten dan ook bij elkaar in een groepsapp en dan kunnen ze zien, of in een app, en dan kunnen ze ook zien van elkaar hoe ver ze zijn, hoe erg ze zijn hersteld en zo. Dus zij weten vaak eerder dat iemand ziek is dan...
Dan een trainertje het weet.
Ja.
Zo, dat is wel een beetje op het randje, man. Ja, maar aan de ene kant is het een soort van best wel vet dat je je kan elkaar een beetje uitdagen.
Ja.
Ga op tijd naar bed en doe dit, doe dat extra. Maar tegelijkertijd, je ligt s'avonds op de bank.
Ja.
En iemand opent zijn app in en kan zien wat je hartslag is. Of wat je aan het doen bent.
Oh, je kan het dus live maken. Ja, dat is tricky. Dat moet je toch wel afdoen.
Ja, maar sowieso gedetailleerd zat.
Nee, weet het nooit.
Weet je, wat me ook opvalt, en dat heeft niet per se met kleding te maken, maar iets wat echt van de laatste periode is. Dat iedereen een eigen fotograaf meeneemt.
Ja. Een video.
Ik snap daar helemaal niet. Of ze nou op vakantie zijn, maar ook als dan gaan ze uit eten. Dan zie je zo'n jongen die bijvoorbeeld in Frankrijk voetbalt of Italië. Die is dan terug in Nederland. Ja. En dan is het back with the fam of zo. En dan zijn ze ergens uit eten met de boys. En dat is gewoon echt een fotoshoot.
Ja, dat is een ding, ja.
Gewoon, maar ook van ondergenomen of uit alle mogelijke hoeken. Maar
achter zo'n lantaarnpaal of zo, door zo'n boom.
Hoe je de auto uitstapt. Hoe je iemand goed, zeg maar, door je raapt. Maar ik zit dan toch een beetje in te beelden van... Die foto is daadwerkelijk genomen door iemand met een camera. Het ziet er heel raar uit natuurlijk.
Ja, denk jij dan niet, stel dat ik uit eten ga met een fotograaf erbij?
Ja, dat,
veel ongemakkelijker dat dan dat wordt het toch niet? Nee, dat is
wanneer komen wij nou op het punt dat wij een fotograaf gaan inhuren?
Ja, kan je nou mee doen?
De laatste keer dat ik een fotoshoot heb gehad, dat was met Lisa's familie. Waren we in een, dat is denk ik 2 jaar geleden of zo.
In de branding.
Nee, ik heb jou ook met die zwangere buik, handje op de buik heb ik ook gezien.
Nee, die heb ik nog niet gehad.
Dat je tegen mij gezegd... Dat ze 29 weken zwanger was, maar toen had ze zelf gepost 28 weken.
Ja, maar dat is geen echte fotoshoot. Dat was gewoon een foto bij de kerstboom. Die slik ik gewoon tegenwoordig. En dat was denk ik 2 jaar geleden. Zo moesten we ergens bij in Brabant in de bossen zijn. Het allerergste. Dat was een dresscode. Blauwe spijkerbroek en een wit overhemd. Met Lisa's familie. Waarom ben ik een mannetje of weet ik veel, 15.
Allemaal hetzelfde.
Bradley was er ook bij. En toen moesten we op een gegeven moment moesten we met z'n allen in... hadden we een fotograaf als een vrouw. Die deed hartstikke leuk, maar die ging je ook coachen. Dus dan stond iedereen zeg maar te kijken naar hoe er van bijvoorbeeld mij en Lisa een foto werd genomen. Dan moest je zo een stukje naartoe lopen. En dan, zei ze nu stilstaan, kuiken aan. En dan zei ze zo, zeg wat liefst tegen elkaar.
Oh,
dat is zo zwaar. En op een gegeven moment, als je dan zegt van hoe zou je je voelen als je uit eten zou gaan met de fotograaf erbij. Mm. Op een gegeven moment moesten we met z'n allen in de slinger lopen.
Mm.
En toen zat Brett in mij te fluisteren. Hij zegt, Fok, er zou maar een teamgenoot langs fietsen. Dat zou je toch gebeuren, zeg. Want je ziet de hele tijd mensen langs fietsen daar. Ja. Of uit de auto stappen. Ja, en je bent toch aan het kijken. Het is toch niet iemand die je kent. Het is toch niet iemand die je kent.
Maar de vraag die op mijn lippen brandt. Wat fluister je nou voor liefst in de oren van Lisa? Op het moment dat
maar wij kunnen dat ook niet. Ik had van mensen gezegd. Dat ziet er goed uit, schatje.
Ja, maar goed, de oorzaak van dit alles, we trekken het een beetje uit het verband, maar dat de voetballer heel erg dezelfde dingen aan het dragen is natuurlijk maar één. Er is één oorzaak, dat is peer pressure, toch, ja. Denk ik.
Valt zeggen dat je meer verdient dan je eigen verdient ook onder peer pressure?
Zeggen dat je meer verdient dan je eigenlijk verdient,
vind ik een leuke.
Valt zeker ook onder peer pressure.
Net zoals Kortsmit die een paar weken zei ook van ja, ik doe er altijd wat bij. Als ik weet niet waarom,
misschien 50 euro. €50
doe
dat
het
en dan vraag ik me daarna of waarom ik dat helemaal nou gedaan heb. Maar hij zegt, ik doe het altijd.
Natuurlijk is dat ook, dat is toch een beetje stoerder doen dan nodig is of zo.
Heb jij dat wel eens gedaan?
Ongetwijfeld, ja. Dat je toch nog even een schepje erbovenop doet.
Maar het sowieso, luister, ik zat op een gegeven moment in de
situatie... Zeker niet lager gaan zitten.
Ik zat op een gegeven moment in de situatie bij Jong Oranje, dat je allemaal gasten had, die hadden al bij Ajax verlengd, die verdienen 2,5 ton. En ik zat op het contract van een derde, vierde keeper bij Heerenveen. Dat was 2 bruto in de maand.
Ja.
En dan ging het alleen maar, die gasten hadden dan, weet ik, discussies. En dan waren ze, liepen ze te zeiken dat ze niet genoeg bij Adidas mochten shoppen. Ja. En dat ging dan om €2.500 in de maand of zo.
Ja.
Netto. Dus dat was gewoon het dubbele van wat ik überhaupt helemaal verdiende.
Ja, dat ging een beetje in het midden.
Er is wel eens zo'n vraag gekomen. Ik weet niet meer precies wat het ging, maar van hoe zit dat bij Heerenveen dan? En dan, wat moet je dan zeggen? Je durft ook niet zeggen, ik pak 2 bruto, man. Dus dan ga je toch zoiets zeggen van, het is niet top, maar het is ook niet slecht of zo, maar ik moet nog onderhandelen. Als iemand zegt, ik moet nog onderhandelen, dan weet je, hij zit er echt niet lekker bij.
Hij zit er niet goed bij.
Nee. Dan, misschien even één leuk filmpje. Thomas vertelde het ook al bij Excelsior. Henk Veerman heeft het ook meegemaakt. Die kwam met nieuwe schoenen in de kleedkamer bij Heerenveen. Volgens mij is het jouw maat.
Ja, dit is mijn seizoen ook.
En dan is dit ongeveer hoe er wordt gereageerd. Laten we kijken.
Man! Hey! Slinger lijkt man! Henkie! Pak gas! Hey!
Het
zijn ook matige schoenen.
Dat zijn echt schoenen.
Maar zij hadden sowieso iemand...
Vergeet je de schoenen te wisselen, avondje boven.
Je had dan Peter van Aandel, Dusjan de Slagver en Tjanne Kaflan. Mm-hmm. Die waren met z'n drieën een beetje sfeermakers. En Morten Thorsby had altijd witte onderbroeken aan, merkloos, vormloos. Dat leek helemaal nergens op.
Ja.
En zij bleven daar maar over het begin van, koop even Calvin Klein, koop iets, doe er iets mee. Maar hij deed er niks mee.
Ja.
Toen hebben ze een keer zijn stapeltje onderbroeken, die is gewoon aangepakt. En hebben ze met stiften, zeg maar, allemaal Armani en Calvin Klein hebben ze zitten bewerken.
Maar jij hebt dat er ook gedaan, toch? Want Cheryl had
zo'n D-Squared jas aan. Maar als dat teken op zijn rug, was een Japans teken, dat betekende Tokio.
Ja.
Als dat niet op zijn rug stond, dan was het gewoon zo'n zwarte trainingsjas, die we altijd
bij les hadden.
Dus toen hebben we zo'n trainingsjas gepakt, heb ik met een rol tape precies dat teken nagemaakt op die rug.
En ermee gaan lopen.
Ja, toen hebben we volgens mij Olivier het spelerzoom laten binnenkomen met die jas aan.
Lekker. lekker. Maar dit is wel ongeveer hoe er wordt gereden. Maar zou die de volgende keer die schoenen nog hebben aangetrokken, is de vraag. Henk Veerman kennende waarschijnlijk wel.
Ja, Henk had daar niet zoveel moeite mee. Ik heb dit ongetwijfeld wel eens in een van de eerste seizoenen gedeeld, maar Henk was zo groot, maar die had echt moeite met shoppen.
Ja.
En er was gewoon één winkel in Volendam waar ze een beetje merkkleding hadden, wat ook zijn maat had.
Ja.
Dat was gewoon niet top. Ja. Die hadden zeg maar van die Adidas trainingspak, maar dan een beetje die tennis variant. Weet je wel, die oude, die hele grote. Ja, dat valt natuurlijk niet heel goed in die kleedkamer.
Ja.
Hij heeft zelfs gehad, hij mocht toen bij Adidas gaan shoppen in Groningen. Had ze niks in zijn maat. Kun je dat voorstellen? Dat je daar komt en zeg je, hey, kies lekker wat uit. Voor 1000 euro, 1500, dat er niks is.
Wat heeft
hij
voor schoenmaat dan?
Ja, dat is denk ik wel 47,5 of zo.
Ja, dat is wel pittig, ja.
Ja, dat is verschrikkelijk.
Ik heb één teamgenoot, je krijgt dus altijd, tijdens het seizoen krijg je gewoon zo'n winterjas van de club, zeg maar. Om tijdens naar wedstrijden te dragen en zo. En hij draagt die jas van 2,5 jaar geleden. Die draagt hij gewoon als normale jas. Elke dag weer.
Nog steeds.
Ja, je bent wel een beetje geacht om toch een beetje een oké jas te komen. Hij draagt die zonder schaamte. Hij heeft al 50 keer naar zijn hoofd gekregen van... Hey,
moet ik koop een eigen jacket, man.
Kopen ze een jas of ja. Een nieuwe collectie. Lekker. Maar wat mooi aan hem is... we hebben al zo vaak daar wat over gezegd of een grapje gemaakt. Dus hij blijft hem gewoon dragen. Dus hij is niet vatbaar voor groepstraat. Ja. Hij blijft nog gewoon zo dragen.
Maar daarbij bij Sedoko in...
Een slechte joggingbroek eronder.
Ja, fantastisch, man.
Maar daarbij Sedoko, jongen, Ibrahim, die is nu weg. Maar wij kregen voor kerst altijd van onze verzorger krijgen we kerstsokken.
Ja.
Maar echt hele... Ja. Gewoon, het is grappig, maar het zijn hele slechte sokken. Mm-hmm. En die dragen we dan één keer gewoon met trainen. Ja. En dat is het. Maar hij is ook zo iemand die sokken gewoon stevast zeg maar, draagt. Ja, ook onder ze net iets te korte trainingsbroek. Zodat je die logo's alles tussendoor ziet. Het zit er helemaal gesnapt.
Dapper. Ik vroeg me af, is douchen in boxershort ook onderdeel van groepsdruk? Denk je?
Ja, 100%.
Ja, dat is misschien wel de meeste...
Ja, is dat ook niet gewoon op een gegeven moment gewoonte?
Ja, tuurlijk niet.
Nee, is toch geen, niemand is
hoezo zou je in hemelsnaam... In een boxershort gaan douchen. Doe je thuis toch ook niet?
Nee, maar
dat doe je gewoon omdat het gaan er 3-4 invloedrijke jongens doen. Hey, zo kan het ook.
Het ontstaat zo, maar is het op een gegeven moment ook niet zo dat jongens het gewoon vooral heel ongemakkelijk vinden om het niet meer te doen?
Ja, en je wordt dus als de meerderheid ineens boxershort gedragen, wordt het ineens een uitzondering als je het niet doet.
Ja, maar
staat er een spotlight op.
Maar ik bedoel zo, oké, je komt met een rare patta of je gaat in de trouw verkondigen dat de groene politiek kut is. Kijk, dan wordt er een foto gestuurd in de groepschat. Of dan word je neergezaagd.
Mm-hmm.
Maar zou dat ook gebeuren als je zonder onderbroek gaat douchen?
Als je als enige bent, denk ik. Dat wel mensen dat gek, achter je rug iets zo zouden zeggen.
Als je zonder onderbroek gaat douchen.
Ja.
Terwijl het eigenlijk het logischer zijn om het andersom te doen. Van, gozer, waarom douche je eigenlijk in boxershort?
Ja.
Ik weet het niet. Ik heb niet...
Maar jij doet ook altijd met boxershort.
Nee. Het ontstaat sowieso door peer pressure.
Deze discussie heb ik vorige keer ook gevoerd. Ik doe dat niet. Maar jij zei, Maarten, jij doet het wel.
Maarten deed
zei Maarten, nee, ik doe het ook
hij
niet.
Hij is mee gestopt.
Maar toen moest hij toegeven dat hij het ook
ik
deed.
Ik heb een tijdje gedaan, ja.
Oké. Okay. Dan zijn we er toch.
Peer pressure. Ja, daar ging je.
Bij ons is een bad is wel een beetje ongeschreven regel. Van douchen, moet je zelf weten, maar in bad ga je niet maken.
Nee, maar ook bij die ijsbaden niet.
Die zijn gewoon... in bad zit je gewoon met z'n zes of zo.
Ja, je had zo'n ton staan bij Excelsior.
Want bij Excelsior was juist de regel wel... je gaat niet met je slidingbroekje bijvoorbeeld in dat ijsbad, want dat is vies.
Oké, dus naakt.
Ja, lekker met je dollootje. Maar denk je, is die reactie die je daar bij Heerenveen ziet... is dit een beetje exemplarisch gewoon voor hoe het in iedere kleedkamer gaat... als je echt iets doet wat buiten de rol valt?
Denk het wel.
Misschien een beetje een aangedikte versie, maar het is wel...
Ja, het is zeker. Ja, denk het wel. En dat is wel leuk ook, toch? Ja, maar het zorgt er dus ook voor dat je daar... je oren naar laat hangen, dat alles een beetje zo naar het gemiddelde trekt. Hè? Ja. Dan gaan we allemaal doen wat in de mal past. Ja. Tenzij je er echt totaal scheid aan hebt.
Ik zeg heel eerlijk, ik vond bijvoorbeeld vroeger naar de kapper gaan en zo gewoon echt kut.
Ja, dus je nog wel op de club komt.
Ik wachtte er altijd heel lang mee.
Ja, ik snap dit. Had ik vroeger ook.
En ik had het zelfs al met schoenen, man. Ik ben altijd met zulke dingen, ik was heel laat met nieuwe schoenen halen. Dus dan valt het ook heel erg op als je dan een keer van die hagelwitte nieuwe hebt.
Ja,
En ik vond het... ik wil altijd gewoon lekker een beetje zo erin blenden en niet opvallen.
Ja.
En als dan gelijk, je komt binnen en iemand zegt... Hey, je hebt frisse patten. Ja. Zoiets van, hey, lekker man, Essex.
Dus jij bent vatbaar voor groepsdruk, zou ik willen zeggen. Dat soort
dingen. Ja, zeker. Ik vind het lekker om aandacht te ontwijken.
Mm-hmm. Ben jij het ook?
Nou ja, wel een beetje, maar ook niet echt. Ik denk niet dat ik... ik denk dat ik wel redelijk mijn eigen ding doe. Maar ik zat er net over na te denken... Ik denk dat ik niet super vatbaar ben.
Mm-hmm.
Wel een beetje. Maar aan de andere kant ben ik wel echt degene die mensen helemaal kapot maakt. Ja. Als ze naar de kapper zijn geweest en het klopt niet helemaal. En als het net anders is, terwijl ik juist mooi vind als iemand... Maar ja, misschien juist wel daarom. Als iemand daar zich dan tegen kan wapenen en gewoon zijn eigen ding blijft doen, weet je. Dat.
Maar ik heb jou ook wel eens tegen gehad dat je juist soort van ook... heb gekozen, want ik wil niet vatbaar zijn en ik wil niet meegaan in die standaard dingetjes in de voetbalkleedkamer. Zodat er niet tegen mij gezegd kan worden van, kijk, daar heb je weer zo'n gozer.
Nee, man. Dat ik daar bewust over na heb
gegaan? Ja.
Nee, totaal niet. Nee, ik vind het gewoon niet mooi, ja.
Als ik voor mezelf spreek, kijk, met kleding en zo vind ik het altijd, ik hou gewoon van trainingspakken, ik vind dat prima. Maar bij een aantal andere dingen, dus bijvoorbeeld gewoon je hele perceptie van wat een normaal salaris is, of hoe je reageert op als een clubje een aanbod doet. Mm-hmm. Dat is bijvoorbeeld in mijn Heerenveen tijd heb ik wel echt laten sturen door zeg maar, de jongens om me heen. Ah, ja. Omdat je helemaal gaat, ik weet niet per se of dat groepsdruk is, maar je hoort aan iedereen zeggen van, hey, luister, ik weet die en die verdient anderhalf ton. Minder dan anderhalf ton ga ik niet praten.
Ja.
Hoef ik het niet te horen, het aanbod. Ja, ik de aanbod, wat krijg je eerst aanbod? 50.000.
Ja.
Ja, fucking hell, man. Dan, en dan ga je toch ook...
Ga het toch doen.
Uiteindelijk iets meer geworden. Maar dan... ik weet dat ik me toen bijvoorbeeld heel beledigd voelde. Echt zoiets had van, nu moet ik echt voor mezelf opkomen. Ja. Dit moet ik niet pikken.
Ja, ja.
Terwijl mijn moeder toen ook zoiets zei van, hey, gast, je bent 20, maar je gaat nu dubbel modaal of anderhalf
ik snap
keer.
Het. Ik snap het.
Dus die... Ik weet niet. Je hele beeld van zulke zaken wordt ook wel gewoon gevormd. Omdat je met allemaal mensen bent die het heel anders oppakken.
Ja. Ik zat zelf te denken, het zit hem dus niet alleen maar in uiterlijk en kleding, maar ook gewoon in gedrag, in hoe mannen, niet alleen voetballers, maar jongens met elkaar omgaan. Wat mij vaak wel opvalt is, en ik doe daar ook 100% aan mee, jongens hebben vaak onderling een soort cultuur gecreëerd waarin je vaak dingen met een geintje oplost, toch? Met een tikkie of je zet elkaar voor schut en dan gaat de ander overtoepen of weet je, of je lacht mee of je maakt jezelf gek, snap je die dingen? En dan kom je soms ook in een situatie, dit is volgens mij ook een groepsdruk, dat je eigenlijk bijvoorbeeld denkt van, ik zou je best wel serieus op willen ingaan, bijvoorbeeld. Of ik zou juist zeggen van, hey, dit is eigenlijk niet nice wat je zegt. Maar dat doe je niet, want dan wordt het ineens zo, gaan we gevoelig doen. Dat is toch ook 100% groepsdruk.
Heb je kut geschoren vanochtend?
Ja, toch? Dus dan, dat is volgens mij, houdt elkaar heel erg in stand. Ja, heel absoluut. Erg in stand. Ik zou bijvoorbeeld...
Het dient toch ook ergens toe? Die groepsdruk
maar wat bijvoorbeeld dan?
Nou, ik denk dat heel veel teams, goed draaiende teams, wel een bepaalde cultuur met elkaar creëren. Waarin iedereen alles doet om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk ook presteert op het veld.
Ja.
En daar hoort ook dat je bij dat je jezelf niet belangrijker gaat vinden dan het hele geheel, zeg maar.
Maar toch verstikkend ergens.
Maar 100%. Ja. Dus dat is een beetje
En die cultuur dient wel altijd gasten die verbaal goed zijn.
Ja.
Bijvoorbeeld, jij bent verbaal sterk en jij geeft er niet voor om als mensen een geintje over je maken. Ja. Dan is dat heel makkelijk.
Ja.
Maar als jij een kort lontje hebt, ik ga niet zeggen dat het over mezelf gaat, of een wat jongere gozer bent, dan kan het wel een stuk lastiger.
Nee, maar jongens die verbaal niet sterk zijn en gewoon heel introvert zijn, maar wel gewoon hun ding doen en leveren voor het team, zeg maar. Die
worden over het algemeen ook niet aangepakt.
Die hebben nergens last van. Ja. Alleen het is juist als je, denk ik, gedrag wat net buiten de lijntjes is, waarvan heel veel mensen denken, en dat wordt niet zo bewust beleefd, maar ik denk dat dat onderbewust wel, zeg maar.
Jij zegt als iemand ineens met een heel klein gek Louis Vuitton fel geel tasje komt van 800 euro.
Je moet niet te veel.
Daar mag het van gezegd worden. Ja.
Maar het is wel tricky. Want het is aan de ene kant wel mooi als er een soort groepscultuur is waar iedereen aan conformeert. Maar aan de andere kant is het ook lekker als iedereen gewoon het helemaal zichzelf mag zijn, toch? En dat is vaak ook niet zo. Want je krijgt een draai om je oren als je misschien helemaal jezelf bent.
Maar mag ik een vraag? Want jij zegt net, je moet ook niet in jezelf gaan geloven. Maar dat hoor ik zo. Wat betekent dat?
Dat is toch mooi?
En wat betekent dat? Dat hoor ik zo vaak.
Maar dat is... Ja, dat kan je denk ik ook best wel moeilijk in woorden omschrijven. Maar je ziet toch wel bij iemand, zeg maar, als het even goed gaat. Of weet je wel, dat je denkt, hij gaat in één keer andere dingen doen dan dat hij normaal doet. En het is niet omdat hij dat zelf zo mooi vindt, maar het is meer om het image, zeg maar, wat hij zichzelf dan op een bepaalde manier probeert aan te
spreken. Moeilijke interviews in het trouw geven, bijvoorbeeld.
Ook gewoon andere kleren kopen of inderdaad andere dingen zeggen in de pers. En daar moet je, vind ik wel, een beetje... Je moet wel laten merken in ieder geval van... Hey,
we hebben het door. We hebben het gezien.
Wel normaal blijven.
En als je gewoon even zonder voetballers... Je hebt natuurlijk ook gewoon die druk van vrienden onder elkaar van... Hey, je bent aan het uitgaan en je wil even niet drinken of je bent uitgedronken. Dat ze, hey, kom man, doe nog even één biertje. Dat is zo lullig. Dat heb je ook vaak. Zijn jullie daar vatbaar voor?
Krankzinnig.
Ja, ik heb dat toch ook wel. Dat ik eigenlijk heb besloten van, ik ben oké, man. Ik hoef niet meer. En dan,
Ik heb al zo vaak in mijn leven geappt. Ik kom er nu aan.
Ja.
En dan dat ik dan 3 uur later thuis kom. Gewoon puur omdat ik weg wil. En dan heeft toch iemand weer stiekem een biertje gehaald.
Maar is het dan omdat je het toch eigenlijk leuk vindt om te blijven? Of omdat je gewoon geen sukkel gevonden wil worden die naar huis gaat?
Nee, omdat ik het leuk vind.
Oh, okay.
Oh, allebei, denk ik.
Ik ben wel, heel gevoelig gewoon voor, zeg maar, hoe de sfeer is.
Ja.
En ik krijg dan, als iemand mij het gevoel geeft, hey, je gaat nu echt de sfeer verpesten, man. Je gaat echt...
ja, ja.
Bijvoorbeeld, wat het laatste, toen we die karaoke gingen doen, voelde ik me eigenlijk helemaal niet lekker. Ja. Ik had helemaal geen zin meer in.
Ja.
Maar ik heb dan nog minder zin in het gezeik wat ik ga krijgen als ik zeg, ik kom niet.
Ja, ja. Maar ik voel ook dat je dat gewoon oprecht niet kan maken. Ik vind, je kan het niet maken.
Je had niet kunnen maken.
Waarom eigenlijk niet? Als ik me toch gewoon niet goed voel.
Maar dat was bullshit, dat weet je.
Ja, daar moet je jezelf even overheen zetten. Ja,
je bent toch kerel of niet?
Ja.
Kijk, daar ga je niet. Is goed, joh. Ik ben toch ook gegaan, joh. Wij hebben het nou over, joh. Oké, tot. Wou je nog iets over in?
Nee.
Ik zat nog iets anders te denken. Wat in de kleedkamer volgens mij ook gebeurt, is bijvoorbeeld dat gebeurde rondom Bitcoin. Dus iedereen heeft, zeg maar, tijd over. Mm. Je zit daar, dan zijn er een paar gasten die hebben daar verstand van. En die verdienen daar ineens... Dat was bij Excelsior, één of twee jonge jongens, die verdienen daar best wel veel geld mee.
Robert Murray, die had elke keer weer een hele theorie dat je moest kopen.
Ethereum.
Er komt nu een announcement aan, dat gaat nu echt stijgen.
Ja. Maar wat ik dus...
Toen bleek dat het helemaal niet heel ontworpen was om heel erg te stijgen.
maar wat er dus volgens mij ook in de kleedkamer gebeurt, is je hebt heel erg zo'n cultuur van... als iemand iets heeft aangegeven, hey, luister, je zou dit wel eens kunnen... Hetzelfde geldt voor gokken op voetbalwedstrijden. Hey, dit is een goeie en dat moet je echt doen. Een paar doen dat.
Ja.
En als jij dat dan niet doet... En daar rest verdient een hoop geld mee. Dan hebben echt veel gasten van... Hey, kut, sorry man, ik had hierbij moeten zijn.
Ja, ja.
En dat is rondom dat Bitcoin ontstond dat ook heel erg. Dat volgens mij heel veel gasten die... Het was op een gegeven moment ook meer een soort van... Het ging alleen maar daarover.
Ja, ja, ja.
Dus als je daar niet aan meedeed... Mm. Dan kon je gewoon in heel veel gesprekken... Of aan lunchtafels waar je zat...
Ah, ja,
dan kon je helemaal niet meedoen. Ja, ja, dus ik heb ook gewoon het idee dat sommige gasten daar gewoon aan mee zijn gaan doen... Om gewoon mee te kunnen lullen.
Om niet eenzaam te zijn.
Ja, gewoon een beetje in dat mee te gaan. Ja.
Sowieso ook dat pinpas roulette, daar hebben we het af en toe over gehad. Is natuurlijk ook, dit is gewoon onmogelijk om te zeggen. Je moet heel stevig in schoenen. Bijna onmogelijk om te zeggen, hey, dit kan voor mij even te duur worden. Ik ga er niet aan meedoen. Ik heb het er niet voor over om €800 voor twee pizza's en voor een paar pizza's
te doen. En als je eenmaal het stempel op dat je gierig bent, dat is niet goed.
Hè? En dat is kut, daar wil je ten alle tijde voorkomen. Dus kan je er beter van afblijven.
Ja.
Ja. Dat is lastig, daar lopen we tegenaan.
Hebben jullie het idee dat er ook een beetje een cultuur is rondom wat je, zoals het in de kleedkamer heet, aan het vrouwtje geeft? Of verjaardagen, Valentijn, zoiets?
Weet niet. Jij wel?
Ja, ik hoorde het dan wel
eens. Ja, gasten. Je hebt al een hele hoop gasten Satisfyer aangeraakt.
Ja, maar dat is dus ook niet zo duur. Maar je ziet dan ook wel eens gasten die dan bijvoorbeeld zo'n heel klein heuptasje. Maar dat kost dan volgens mij, dat kost 4 meier of zo.
Mm, ja.
Daar heb ik me wel echt stierlijk over baasd. Jij hebt ook wel eens zoiets voor Laura gekocht, denk ik. Zo'n klein tasje.
Het klein tasje. Vast wel, man. In zo'n type... Elke keer wat bedenken. Maar dan zit je ook wel op dat bedrag.
Ja, dat is toch...
Ja, nou, aanpoten. Dat kan
niet gebeuren, vader. Dat je 400 voor een klein heuptasje gaat betalen.
Waar wil je naartoe?
Waar ik naartoe wil is... Valentijn komt eraan. En ik vind jullie hele leuke jongens. Mm. Maar er is toch wel één ding waar jullie allebei rijkelijk in tekort schieten. En dat is, jullie zijn niet bijzonder attent.
Mm.
Toch? Het is...
Dat laten wij ons niet zomaar vertellen.
Nee.
Het kan zomaar gebeuren dat er een of andere feestdag is of iets. Ik krijg niet per se Valentijn. En dat jullie vriendinnen wel iets van mij hebben gehoord, maar niet van jullie zelf. Dat kan toch een beetje voor ongemakkelijke situaties zorgen. Het is bijna Valentijn.
Mm-hmm.
Dus ik dacht, weet je wat, het zijn niet alleen collega's meer. We beginnen ook iets van vrienden te worden. Ik heb ook een soort van verantwoordelijkheid om als ik dat dan herken, om hun daarbij te helpen. Maar er is wel een soort van formule volgens mij, die ik gevonden heb, waarmee je in ieder geval rondom Valentijn altijd goed zit. Zo'n cadeau moet eigenlijk aan twee dingen voldoen. Het moet een beetje persoonlijk zijn. Mm. Ze moeten het idee hebben van...
Het is alleen voor mij.
Het is alleen voor mij en ik ben een beetje van hem, zeg maar. Hij heeft erover nagedacht. En het tweede is, het moet een beetje spannend zijn. Geil.
Wat zeg je dat er onsexy maakt?
Ja, een beetje geld.
Jij moet geen 0906 lijntjes gaan inspreken.
Geil! En dit is natuurlijk, dit is helemaal geen verkooppraatje, maar ik heb dus een website gevonden, www.joshaprice.nl.
Ja,
als je niet goed gehoord hebt, www.joshaprice.nl. Heel spannend websiteje. Mm-hmm. En die hebben precies voor zulke gelegenheden de perfecte cadeaus. En ik heb dus voor jullie gezocht naar een combinatie van wat is persoonlijk en ook een beetje spannend.
En?
Ook wel geil.
Uh-huh.
En dat is, ik heb gewoon het perfecte cadeau. Het is net over Japan gegaan en dat kan natuurlijk niks anders zijn. Dan een gepersonaliseerde kimono.
Oh,
dus
nice.
We hebben hier voor Laura van der Heijden.
Heerlijk, 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 heerlijk.
We hebben hier voor Madelon Koetsier.
Kopie van zichzelf erop.
Een kimonootje. Gepersonaliseerd en alles.
Ik had verwacht dat je voor Laura eentje met het hoofd van jezelf erop.
Nou, ik zou dus willen vragen, als jij gewoon heel eerlijk bent. Wat denk je dat Van der Heijden lief heeft? Fokkertje op de achterkant of Bart?
Nee, vriendje.
Ja, weet je het zeker?
Ja, zeker. Ja.
Oké, okay, als ze wil ruilen, we kunnen hem altijd nog ruilen.
Mooi man.
Vries, laat eens even zien. Wat voor iets moois heb je? Mensen kunnen op www.yoursurprise.nl www.yoursurprise.nl dit ook allemaal vinden. Code KORPOT25, alles in hoofdlettertjes. Pak je ook nog 25% korting mee op het gele assortiment.
Doe hem even aan ook.
Het ziet er ook spannend uit, moet ik zeggen.
Doe hem even aan.
Strikkie. Lekker man, satijnen stofje.
Nou,
maar het staat helemaal vol met allemaal mooie cadeaus. Je kan een mooi stringetje geven. Je kan chocolaatjes met je eigen hoofd erop.
Schitterend.
Het is fantastisch.
Top man.
De slotvraag over peer pressure. Welke speler met wie je hebt gespeeld was het minst vatbaar voor dit? Ik heb Thomas al een beetje genoemd. Ik heb zelf nog een erge Ketting speelde steeds met die hele grote schermerschermers. Dan moet je ook 500 keer gewoon gooien.
Hij moet soms ook ijshokje na het voetbal.
Ja, hij had ook zo'n hele slechte joggingbroek die hij altijd maar weer aan.
Ja, absoluut. Ik heb
zo Adidas.
Kijk, ik heb met hem samen gewoond en ik kan er echt niet over vertellen, want dan wordt hij heel boos. Dus ik ga echt niet vertellen dat hij dan geen gordijnen wilde kopen en dan gewoon vuilniszakken voor de
raam tegen. Dat kan je niet zeggen.
Dat ga ik niet zeggen.
De minste aangepaste speler met wie ik heb gespeeld is Jacob Lenski. Zegt jullie dat nog iets?
Ja, hij is
zwaar verslaafd geraakt.
Ja, bleek later ook allerlei problemen. Maar dat is een Canadese gozer. Die kwam gewoon altijd als een soort houthakker. Met zo'n groot houthakkersvest en zo'n muts en zo'n grote baard. Hij zag er gewoon totaal niet uit als een voetballer. Een soort
hij is ook echt gepest toen hij bij Feyenoord speelde.
Ja, dat geloof ik. En toen
gewoon echt, later daar heb ik verhalen over gehoord. Dat is echt mensen.
Dat is wel heel terug. Hij was nul aangepast. En hij heeft ook. Je houdt ook rekening met je muziek die je speelt. Dat is ook groepsdruk. Ik heb het nog niet over gehad. Maar als jij de playlist moet bedienen, dan ga je altijd iets doen wat een beetje leuk vindt. Wat jij leuk vindt, maar vooral wat ook binnen de groep past. En hij draaide gewoon keiharde Nirvana metal rock, wat totaal niet past binnen een kleedkamer. Maar hij gewoon nul aangepast aan de situatie. Maar er bleek nog wel meer aan de hand. Jullie een suggestie?
Absoluut, Morten Thorsby.
Ja, trekt zich ook van niemand wat aan. Hè?
Nee, trekt zich echt van niemand aan.
Misschien een goede vriend van jou toch ook?
Ja, we hebben wel eens contact. Okay. Woont in Italië, leuke plek. Genua, als je een keer wil bezoeken.
Mm-hmm. Mm-hmm. Verder?
Breuer.
Ja. Hoe is dat zo eigenlijk?
Met zijn fruitreepie.
Ja, je eet toch ook kiwis met schil en alles? Ja. Dat kan toch ook niet eigenlijk, met die haren erbij.
Hè?
Die kiwis eet toch met die haren zo
ja, erbij? Gewoon ja, hij laat die schil gewoon erop. Hij slijt alleen die onderkantjes eraf.
Ja.
Ja, dat is bizar.
Goeie suggestie. Ik denk dat we rond zijn. Het is een pittige wereld, jongens.
Ja.
Het is echt... mensen overleven.
Het is
af en toe.
Het is een jungle.
Het is echt een jungle.
Het is slangenkuil.
Het is echt een jungle. Oké, we gaan naar huis met de aanraders van de week.
Zal ik hem aftrappen? Ik heb een boekje gelezen van de correspondent. Het was heel lang geleden. Het heet Het hele dorp wist het. Ja, nou lach je nog, maar een heel serieus onderwerp.
Oh.
Het is echt een heel bijzonder boek. Het gaat over kindermisbruik, wat absoluut geen leuk onderwerp is. Maar het bijzondere is dit... Het boek is geschreven door Rinke Verkerk. En zij heeft het geschreven omdat zij komt uit een dorp waar vroeger een familie was, waarvan bij iedereen bekend was dat de opa van die familie zijn eigen dochter had misbruikt. En later ook zijn kleindochter. En zij beschrijft vooral, het gaat over het kindermisbruik zelf, wat heel heftig is. Maar het gaat vooral over de dynamiek die in het dorp ontstaat. Waardoor iedereen vindt het zo erg, maar weet niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Waardoor ze eigenlijk met z'n allen een soort van sfeer creëren, waardoor het nog een keer kan gebeuren. En waardoor het in stand gehouden kan worden. In plaats van dat die gast, ter verantwoording wordt geroepen. Mm. En voor mij was het wel een eye-opener. Vooral ook omdat je de statistieken erbij. Nou, 1 op de 25 kinderen tot de 12 jaar in Nederland heeft ervaring met misbruik. Dus dat is in principe eentje per basisschoolklas. En als je naar kinderen van 16 jaar gaat, zijn het al 2 of 3 op de 25. Wat vind ik echt hele extreme aantallen. Ja. En de reactie is volgens mij over het algemeen altijd hetzelfde als hierover gaat. Ja, als ik zo'n gast zie, ik sla hem kapot, ik maak hem dood. Geen plek voor zulke mensen. En dat is een hele logische... Ja, dat is een hele logische...
Dat is ook jouw reactie.
Nou, niet met dat stemmetje erbij.
Ja, absoluut. Dit kan,
het is een heel stoer stemmetje in één keer.
Maar dat is... dat is in principe dus ook wat bij mij opkomt. Maar de realiteit is dat mensen daar heel anders mee omgaan. En dat ze het heel ongemakkelijk vinden om het een plek te geven. En dat is eigenlijk een hele ongezonde situatie. Dus ik vind het een absolute aanrader voor iedereen. Omdat het is geen fijn onderwerp om over te lezen. Maar het is wel nodig.
Mm-hmm.
Het hele dorp wist het. Heet het boekje.
Thomas?
Ja, ik heb een film gekeken een tijdje terug al van Disney. Pixar. Dus dat is niet officieel Disney, geloof ik. Die film heet Elemental. Maar zij maken altijd echt, echt bizarre, bizar mooie films. En het is natuurlijk kinderfilm. Maar tegelijkertijd wordt ook gewoon wel thema's die gewoon heel actueel zijn in de maatschappij. Worden op een hele makkelijke manier verteld. En ook zo dat volwassenen er ook een hoop van kunnen leren. Mm. En dit gaat vooral over, over verschillende culturen en hoe culturen elkaar in de haren kunnen vliegen, maar uiteindelijk meer op elkaar lijken dan iedereen denkt. Dus dat is en dat is op een prachtige manier verteld. Met ook echt hele mooie beelden. Dus ik zou Elemental zeker niet overslaan.
Elemental. Nice. Okay, dan. Verder dit jaar komen de Amerikaanse verkiezingen er weer aan. En dat lijkt weer zo'n ordinaire tweestrijd te gaan worden tussen Trump en Biden. Ilko Bos van Rosenthal is een docuserie aan het maken op tv. Dat heet De Slag om Florida, elke zondagavond.
Hij de vorige verkiezingen ook gedaan, toch?
Ja, dat ging geloof ik over Texas, ik. En het is, ik vind het eigenlijk huiveringwekkend om te kijken hoe dat is. In Amerika is er zo'n ongelofelijke tweestrijd. Dus de eerste aflevering gaat over de aversie tegen die woke cultuur. En aan de ene kant heb je al die conservatieve lui die ook steeds meer luider en sterker lijken te worden. En aan de andere kant die woke cultuur en die obsessie met gender en transgender en die shit. En aan de tweede aflevering gaat het over vuurwapenbezit, wat ook wel nogal een heet hangijzer is daar. Ik vind het vooral huiveringwekkend, omdat het in Amerika is altijd een beetje het voorland van wat hier gaat gebeuren. En het is ook een uitvergroting misschien van wat hier ook al gebeurt. Maar ja, je krijgt en inzicht in dat land daar en in de komende verkiezingen, maar ook een beetje een gevoel van, gaat het allemaal wel de goede kant op? En ik heb het gevoel van niet. Maar het is wel interessant om naar te kijken. En dat heet De Slag om Florida. En dan gaan we zingend naar buiten. En Thomas heeft ongetwijfeld iets bedacht wat in ons afspeellijstje staat.
Ja.
11e van de maand, Core Podcast op Spotify.
Ja, er staan een hoop echt goede nummers in. En ik was natuurlijk naar jij, net zoals jij, naar Talisman on Earth geweest vorige week. Ja, en dat was echt zo krankzinnig goed.
Ja.
Dat ik dacht, kan ik eentje daarvan kiezen? Maar zo goed als toen was, wordt het nooit. Hm. En toen zag ik dat Fokkert een nummer erin heeft gegooid van een van mijn favoriete films, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Heb je die film wel eens gezien?
Nee.
Heb jij wel eens gezien? Nee. Goh, die moet je echt kijken trouwens. Nog even een aanrader op te vallen.
Even extra gratis aanraden.
En de Golden Brown van de Stranglers komt daarin voor.
Ja, mooi.
En dat is zo'n fantastisch ding. Dus laten we
die heb ik erin gezet trouwens.
Welk nummer?
Ja, dat was laatste.
Ja, weet ik.
Helemaal als je één te weinig.
Ja.
Welk nummer was voor mij dan?
Die was niet voor jou.
Nee, dat is niet
voor jou. Hij stond onderaan. Ik dacht echt voor jou. Hij is helemaal niet voor jou.
Mooi plaat. Zeker.
Heb jij weer alleen maar kutmuziek erin gezet.
Goed. Ik zou zeggen, no doubt papaya, lieve mensen. Texture like sun lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.